Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aarts.
Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou, waarin we het 2 uitzendingen lang zullen hebben over Erasmus. Naar aanleiding van een gloednieuwe biografie van de hand van historicus en biograaf Sandra Langerijs. Sandra zit in Amsterdam in de studio's De Smet. Dat heeft alles te maken met de coronamaatregelen die alsnog gelden. Maar we kunnen elkaar zien dankzij een videoverbinding. Dag Sandra.
Zeker, hallo.
Hoe gaat het daar in Amsterdam?
Nou, het hagelt vandaag. Het is verschrikkelijk koud, dus dat wil niet opschieten, dat zomer.
Maar goed, dat komt allemaal uiteindelijk wel in orde.
Voor we aan het gesprek beginnen
over Erasmus, we hebben daar een vette kluif aan, stel ik ook graag de andere gast voor die ons 2 uitzendingen lang gezelschap zal houden. Dat is Jan Papi, neolatinist, verbonden aan de onderzoeksgroep, lees ik even af, Latijnse literatuur van de KU Leuven, zodanig dat dat allemaal klopt. Een universiteit trouwens, Jan Papi, waar Erasmus ook mee te maken krijgt gedurende zijn leven. Hè? Klopt, hè?
Nog niet een beetje.
Nog niet een beetje. Welkom. Jij zit hier niet alleen omwille daarvan natuurlijk. Je hebt zelf ook gepubliceerd over Erasmus.
Onder meer en over tijdgenoten. Ja,
ja en ik neem aan dat hij in jouw colleges vaak de revue passeert.
Wel, we proberen dat te doseren, hè, om geen ontstekingen te brengen bij de leerlingen, studenten.
Wat je kunnen aanhalen.
Wel, ik heb middeleeuwse collega's gehad die zeiden, gaat je nu weer over die zeur doseren?
Oh,
dus
zeur.
Erasmus werd door de middeleeuwers, ik zeg het al maar, om de stemming erin te brengen, bij ons als een zeur en een zaag omschreven. Die niks begrepen had van de middeleeuwse theologie. Maar daar gaan we het straks over hebben met een expert ter zake.
Voilà.
Er is niks veranderd sinds de 16e eeuw.
Ja, maar er zijn nuances.
Ik heb het alvast genoteerd, Sandra. Ja. Zeur en zaag, daar mag je zeker straks wat over vertellen. Ik zei het al, we hebben heel veel om over te praten. Die biografie, een biografie, noem je het zelf, Sandra Langerijs, niet de biografie. Een kleine nuance?
Nou, ik ben historicus en historiograaf en ik beschouw iedere biografie weer als een zelfstandig historiografisch product. En een biografie behelst een interpretatie van de onderhavige biograaf. En die interpretatie wordt weer gestuurd door vragen die horen bij een bepaalde tijd. Hè, en een bepaalde wetenschapsbeoefening van dat moment. Dus vandaar dat ik er wel op stond dat er een biografie op dat omslag zou komen te staan. En ik ben me er natuurlijk ook heel erg van bewust dat uitgevers biografieën vaak graag onder de slogan de definitieve biografie publiceren. Hè? Nou ja, daar ben ik niet van die school.
Nee.
Dat zijn verkoperspraatjes.
De interpretatie van jou is dan wel als biograaf dwarsdenker.
Ja.
Ja, want dat was hij. Dat komen we zo meteen te weten. Hij staat op het omslag ook met een kleurrijk hemdje aan. En die befaamde muts die hij droeg. Zo kennen we hem ook, zo wordt hij ook altijd afgebeeld. Waarom dat hemdje met klaprozen zijn het, denk ik? Hè?
Het zijn klaprozen, inderdaad, ja. Het portret dat op de voorkant staat is een portret van een Nederlandse kunstenares, Neel Korteweg, die zich jarenlang met Erasmus heeft beziggehouden en een serie portretten van hem heeft geschilderd. En dit is een van die portretten. En dat is het portret dat het mij het meest aanspreekt. Ze zijn allemaal heel erg mooi. Ze probeert Erasmus, van wie we heel veel 16e-eeuwse schilderijen hebben. Hè, want Erasmus heeft zichzelf laten afbeelden. Heeft hij ook veel geld voor betaald soms. Door Holbein en Matthijs en Dürer. Waardoor we Erasmus altijd zien op de manier zoals Erasmus dat voor ons heeft bedacht, zoals we hem van hem mogen zien. Nou, ik probeer op mijn omslag de regie over te nemen, zou je kunnen zeggen, hè, door een modern portret van die Neel Korteweg af te beelden, waarop ze Erasmus, en dat doet ze in die hele serie, Ze probeert zo dicht mogelijk bij Erasmus te komen. Hier bijvoorbeeld door hem als jonge man af te beelden. Want we hebben helemaal geen schilderijen van Erasmus als jonge man. En tegelijkertijd zie je meteen dat dit ook weer een interpretatie is. Want ze zet hem neer in die vertrouwde muts waar hij zichzelf altijd mee liet afbeelden. Waar je hem onmiddellijk aan herkent. Maar ze geeft hem ook dat fraaie klaprozenhemd aan. Dat je onmiddellijk erop wijst dat het toch haar Erasmus van Amsterdam is.
Mm-hmm, ja.
En ja, mijn boek is ook een Erasmus van Amsterdam. Hè? Dat is die unbiografie, die interpretatie die ik voorstel.
En je probeert uiteindelijk ook zo dicht mogelijk bij hem te komen. Hè? Je probeert
precies,
eigenlijk bijna
combinatie.
In zijn schoenen te gaan staan. De historische Erasmus, daar is het om te doen. Hè? In Dwarsdenker.
Ja, precies.
Nog even voor we doorgaan toch. Vraag aan Jan Papi. Neolatinist. Kan je eens zeggen waar je dan precies mee bezig bent?
Dat is een
wat
soort
betekent?
Naam om te zeggen, het Latijn sinds Petrarca, het begin van het humanisme, waarbij Petrarca natuurlijk traditioneel wordt gezien als de vader van het humanisme. Dus spreken we van 1304, dus 400. De vraag die daar altijd aan wordt gekoppeld is dat Latijn dan heel anders? Ja en nee, het wil zich natuurlijk distantiëren en daarover vinden we in de biografie voldoende sporen van het middeleeuws Latijn, waar die humanisten toch wel zagen dat er verbetering mogelijk was en dat dat ook een hele roeping was, een pedagogische uitdaging, maar ook een maatschappelijke, waarbij een heel programma ligt. Maar Petrarca grijpt dan terug. Waar komt de naam middeleeuwen? Dat is natuurlijk die lange periode van 1000 jaar. Die ligt tussen hun ideale periode, de oudheid, en henzelf.
Mm-hmm.
En zij grijpen terug naar de klassieke oudheid. Om de eenvoudige reden dat ze daar het hoogste wat Europa en wat zij kenden aan cultuur had bereikt. Namelijk zowel in de filosofie als in de retoriek. En daarom vonden zij, die modellen, die moeten we gebruiken om onze eigen tijd terug op spoor te krijgen.
Ja, het begin van het humanisme, er is al heel veel verteld eigenlijk waar ik van denk van, we moeten de rem er even opzetten. Mm. Want we moeten bij Erasmus humanist ook beginnen bij het begin. Dat is wat jij, Sandra Langerijs, uiteindelijk ook doet in jouw boek. Begint bij het begin en zelfs voor het begin, want we krijgen ook dankzij jou een portret van wie de vader van Erasmus was. Bij wie het eigenlijk niet alleen begon met de conceptie van Erasmus, maar ook met het plan dat hij uitgezet had voor zijn zoon. Erasmus, we kennen hem vandaag allemaal van de Europese uitwisselingsprogramma's. Maar wie was Erasmus, Sandra?
Erasmus, als je het heel kort zou willen zeggen, Erasmus in zijn eigen tijd, hè, want mijn boek gaat over de historische Erasmus, was de allereerste bestseller-auteur die de wereld ooit gekend heeft. Hè, Erasmus was een literator en een wetenschapper, een bijbelwetenschapper. Zo zag hij zichzelf, zo zagen zijn tijdgenoten hem ook. He, tegenwoordig wordt hij vaak als filosoof geclassificeerd. Daar ben ik het zelf niet zo mee eens. Ik denk niet dat hij zichzelf zo zag en ik denk ook niet dat zijn tijdgenoten hem zo zagen. Hij was de grootste literator en de grootste bijbelwetenschapper van zijn tijd en lang daarna. En Erasmus had het geluk om geboren te worden in een tijd waarin de boekdrukkunst net was uitgevonden. Tijdens zijn jeugd raakte die boekdrukkunst eindelijk geaccepteerd in Europa. En hij kon profiteren van het feit dat er tijdens zijn leven voor het allereerst teksten in druk over Europa konden worden verspreid.
Ja.
En hij heeft dat echt naar zijn hand gezet. Hè, want hij snapte heel goed de potentie van dat medium. Het was niet alleen maar een BN'er, een bekende Nederlander, maar hij was echt een BE'er, hè? De eerste beroemde Europeaan op grond van een verspreiding van zijn literaire werk en zijn wetenschappelijke werk via die boeken.
Ja, en via het netwerk dat hij uitgebouwd had en waar hij heel gewiekst mee omging ook, hè, brieven schrijven en dat soort dingen. Maar hij moet eerst geboren worden, Sandra Langerijs.
Dat is wel de bedoeling,
Dat is de bedoeling. En hij heeft, want je zei net, hij had het geluk. Wat gek dat je dat gebruikt in relatie tot Erasmus, want tijdens zijn leven heeft die man weinig geluk gehad. Hij heeft er echt voor moeten zwoegen om te geraken waar hij uiteindelijk geraakt is. Maar het begint al vanaf het begin. Zijn eerste 14 levensjaren zien er nog redelijk rooskleurig uit, omdat zijn vader zo'n goed plan voor hem bedacht had. Gaan we eens terug naar die vader, Gerard. Wat was er zo belangrijk aan
Nou, het is ook leuk dat je zegt, van hij moest zo zwoegen, hij had zo weinig geluk in zijn leven. Dat was zeker zo, dat was absoluut zo. Maar het was ook iets wat hij heel erg graag benadrukte, Erasmus. Erasmus heeft niet alleen maar zijn beeltenis in die schilderijen laten vastleggen, maar hij heeft ook in die duizenden brieven die hij geschreven heeft, en ook in die drie autobiografieën die hij geschreven heeft, heeft hij ook altijd benadrukt hoe hij echt tegen de klippen op, in een tijd waarin literatuur en wetenschap werd tegengewerkt door mensen die in de middeleeuwen wilden blijven hangen, hoe hij altijd maar tegen de klippen op heeft moeten proberen om voor zichzelf en zijn literatuur en zijn wetenschap op te komen. Ik heb onderzoek gedaan naar die vader. En want tot mijn verbazing was over die vader eigenlijk nauwelijks iets geschreven in de biografisch getinte literatuur die we tot nu toe tot onze beschikking hadden over Erasmus. En,
wat heb je dan aan nieuwe bronnen kunnen aanboren?
Nou, in 1983, dus dat is alweer 40 jaar geleden, is er voor het eerst gepubliceerd over documenten van die vader van Erasmus die zijn teruggevonden. Dat was dus wel bekend, maar er is vervolgens eigenlijk nooit iets mee gedaan door historici. De vader van Erasmus, dat was een man die als adolescent in Italië heeft rondgereisd op een studiereis en die de kost verdiende in Italië door manuscriptboeken met de hand te kopiëren, met de hand over te schrijven.
Ja, want we zijn dan nog voor de boekdrukkunst natuurlijk.
Dit is vlak voor de boekdrukkunst, En wat er is teruggevonden zijn twee manuscriptboeken die die vader Gerard, Erasmus' vader Gerard, als jonge man in Italië overgeschreven heeft, gekopieerd heeft. Hij was een kopiist, noem je dat dan, in dienst van een Benedictijner abdij. En het aardige is dat er in zo'n manuscriptboek staan colofons, waarin de kopiist zijn naam noteert en noteert hoe lang hij met dat werk is bezig geweest. En daar staat dan echt Gerard Haley Rotterdam is, dat hij uit Rotterdam komt ook. En er staan ook jaren bij, op basis waarvan we kunnen reconstrueren wanneer die man nu precies in Italië is geweest. Deze gegevens maken dat je kunt vaststellen dat wat Erasmus in een van die autobiografieën heeft geschreven over zijn vader, namelijk dat hij inderdaad in Italië was geweest als student en dat hij daar colleges heeft gevolgd aan een van de allerbelangrijkste humanistische opleidingsinstituten van die tijd, waar je toen niet alleen maar klassiek Grieks, maar ook klassiek Latijn, maar ook klassiek Grieks kon leren. En dat was heel bijzonder. Dat die berichten kloppen, want dat wordt eigenlijk bevestigd door het feit dat die man daar die manuscriptboeken heeft geschreven, die we hebben teruggevonden. Ja. En het frappante is dat niet de minste biografen beweerd hebben dat die gegevens in die autobiografie, dat dat onzin zou zijn, dat Erasmus dat allemaal verzonnen zou hebben.
Ja, misschien maar net dus omdat hij af en toe wel eens wat verzon, omdat hij het beter wil laten uitschijnen dan het was. Maar dus wat jij nu zegt, Sandra Langerijs, is wel bijzonder interessant als we weten dat de vader van Erasmus al in Italië zat op het moment dat daar het humanisme al bezig was. Ja. Dan heeft hij het misschien bij wijze van spreken met de paplepel binnengekregen.
Ja, dus die vader van Erasmus, die kwam als jongeman terug naar Holland en die moet gewoon een intellectuele voorsprong hebben gehad op menig tijdgenoot. En die heeft daar in dat onderzoeks dat Onderwijs- en Onderzoeksinstituut in Ferrara was dat. Geleerd dat je en klassiek Latijn en klassiek Grieks moest gaan leren. Om die teksten van literatuur en wetenschap uit de oudheid goed te kunnen lezen, goed te kunnen begrijpen. Met die kennis is hij naar Holland teruggekomen. Kreeg een zoon. En vervolgens, het is natuurlijk dan duidelijk dat die man het belangrijk vond om een goed opleidingstraject voor zijn zoon uit te stippelen. En vervolgens heeft hij de kleine Erasmus als 8-jarig jongetje naar de allerbeste school middelbare school, zouden we in Nederland tegenwoordig zeggen. Latijnse school noemde je dat destijds. Hij heeft hem naar de allerbeste school van de Lage Landen en eigenlijk van heel noordelijk Europa gestuurd. En ik denk dat hij daar echt heel bewust voor heeft kunnen kiezen, die vader Gerard.
Ja, ja. Wat je nu niet gezegd hebt, Sandra, en wat eigenlijk wel heel belangrijk is, is dat hij eigenlijk een gedoemd priesterkind was, hè? Kind van, ja, een priester.
Ja.
Ja, dat kon eigenlijk niet. Daarmee zou hij het niet verschoppen in het leven. Een kerkelijk ambt was hem sowieso niet gegund. Misschien heeft hij daarom in zijn biografieën die hij zelf geschreven heeft, dat altijd doodgezwegen ook.
Ja, dat onderwerp hebben we nu inderdaad niet aan de orde gesteld. Maar die autobiografieën die zijn inderdaad geschreven als apologie ook iedere keer. De bewuste autobiografie waar ik het net over had, hè, waarin hij dus opmerkingen heeft gemaakt over zijn vader Gerard, die moest ook eigenlijk geheim blijven. Die was helemaal niet bedoeld voor publicatie. Erasmus heeft die autobiografie in 1524, toen hij de Vrije Wil tegen Luther schreef en bang werd dat er misschien zelfs wel een aanslag op hem gepleegd zou worden.
Ja, omdat toen dat heeft hij als ketterij werd beschouwd.
Nee, omdat hij bedreigd werd door aanhangers van Luther.
Ja. Van Luther zelf.
Ja, van Luther zelf. Dus daar was hij erg bezorgd over. En daarom heeft hij toen zijn geheime autobiografie op papier gesteld, waarin hij een paar biografische pijnpuntjes op een zo positieve mogelijk manier probeert
uit te leggen.
Eigenlijk
bleef dat hem wel zijn hele leven, zou je kunnen zeggen, part te spelen. Het feit dat hij het gedoemd kind van een priester was. Hè.
Nou, het is denk ik niet zozeer dat feit, want daar heeft hij heel veel last van gehad. Omdat het feit dat hij was geboren als priesterzoon, maakte dat hij niet een gelijkwaardige juridische status had vergeleken met andere kinderen.
Het
en
stond
het maakte
hem in de
ook,
weg.
Wat je al zei, het stond hem in de weg. En het maakte ook dat hij zelf geen priester mocht worden. En in een tijd waarin beroepen vaak van vader op zoon werden doorgegeven, was dat voor priesterkinderen natuurlijk heel erg moeilijk. Daarom vond die vader het ook zo belangrijk, denk ik zelf, dat zijn zoon naar een goede school zou gaan en daarna naar de universiteit zou gaan. Want dan zou die jongen, die kleine Erasmus, een mooie burgermanscarrière kunnen nastreven.
Maar dan, spoiler alert, het komt er niet van. Want na die heel goede school in Deventer, waar Jan Papi, dat was iets waar jij niet mee vertrouwd was, denk ik, dat hij daar naar school gegaan was.
Wel,
of dat hij daar dat Grieks had meegekregen.
Ja, Sandra Langerijs heeft dat prachtig naar voren gebracht in deze biografie, het belang van Deventer. Wij kennen het in de literatuur vooral als een centrum van boekdrukkunst, waar Erasmus zichzelf dan ook graag presenteerde als een autodidact, die het allemaal zelf had gedaan en dan eigenlijk op zoek ging naar wat al circuleerde hier in de Nederlanden. Italiaanse humanisten collecties van mooi geschreven brieven die in drukvorm werden gebracht. Ook klassieke auteurs. En Erasmus verademde bij het lezen en het zien van die eerste drukwerken. Dat is zo wat het traditionele verhaal. Hier krijgen we een heel ander verhaal. Zeker met de figuur van Hegius, hè, zijn leermeester. Maar ook de leermeester daarvan, die natuurlijk heel goed bekend was, Rudolf Agricola. Dus Erasmus,
belangrijke naam voor Erasmus.
Erasmus zat helemaal in dat spoor van de eerste die met Grieks over de Alpen is teruggekeerd, Rudolf Agricola. Daar de briljante leermeester, visionaire leermeester Hegius, die school, die Latijnse school van Deventer, tot een ongekend niveau heeft gebracht. En dan Erasmus, die dat nog verder zet, maar ook claimt dat hij eigenlijk voor een groot deel een self-made man is. Dat beeld wordt toch wel gerelativeerd, eerst en vooral door het verhaal van de vader, in wiens voetstappen hij en in de planning die hij volgt. Ten tweede, Hegius, die eigenlijk heel het Latijnse humanistische programma heeft voorgekauwd in die school. En dat is toch wel een heel belangrijk iets in het eerste stuk van deze prachtige biografie.
701 pagina's,
ja,
literatuurdossier en noten niet meegerekend.
Niet meegerekend. Dus het is, daar vind ik het een heel krachtig nieuw beeld dat we krijgen van Erasmus. Het tweede wat we krijgen natuurlijk is het grote belang van het Grieks. We kunnen ons allemaal gemakkelijk voorstellen dat voor een middeleeuwse kerkelijke carrière het Latijn natuurlijk conditio sine qua non is. Maar nu komt daar in het humanisme. In.
Een voorwaarde zonder meer, ja, vertaal ik even vlot uit de Pools.
Fijn dat u dat zo uit de Pools vertaalt. Maar nu komt daar dat Grieks bij. Dat krijgt meer en meer zwaartepunt. Wij weten uit Latijnse scholen in de Antwerpse Kempen en andere regio's dat daar ook schoolmeesters waren. Dat varieerde. Het waren soms kosters die lesgaven, maar soms ook echt geleerden die aan Latijnse scholen lesgaven. Dat er soms Grieks op het programma werd gezet. Maar dat leek ons een beetje facultatief, een cultuurverheffing, allemaal mooi. Maar nu hebben we dus gezien in deze biografie dat het ook een carrière-move is die bewust werd genomen. Dus dat het Latijn en Grieks belangrijk waren om in de wetenschap van morgen mee te spelen.
Ja, en waarom was dat zo, Sandra Langerijs? Waarom was dat Grieks zo belangrijk? Waarom was hij daar zo op gebeten, ook Erasmus, om dat terug op het voorplan te zetten? Ook al als jonge kerel.
Ja, daar was hij op gebeten. Goed dat je dat zegt, want Erasmus is vooral bekend onder kenners en onder zijn tijdgenoot ook als de uitgever van het Nieuwe Testament in de oertaal Grieks. Hè. Dat was de wereldprimeur destijds, die hij dus zo'n, 30 jaar, zeg ik even uit mijn hoofd, nadat hij daar in Deventer op die school van Hegius hoorde dat Grieks zo belangrijk was. Hè, heeft hij daar zijn carrière, zijn loopbaan van gemaakt. En
dus 30
jaar later kwam hij met die primeur. Ja, dus wat daar in Deventer gebeurde was denk ik werkelijk heel erg belangrijk voor Erasmus. Kijk, dat je goed klassiek Latijn moest gaan leren, dat was niet bepaald een opvallend inzicht. Hè. Dat hadden ze in het Italië van de Renaissance al een hele tijd geleden bedacht. Maar dat je ook met dat Grieks moest gaan bezighouden, omdat het Grieks eigenlijk de moedertaal was van het Latijn. En omdat Latijnse auteurs...
De brontaal, de oertaal.
De oertaal, ja. En omdat op een gegeven moment in Italië ontdekt werd, hè, aan dat onderzoeks- en opleidingsinstituut waar die vader van Erasmus dan colleges gevolgd moet hebben. Hè, dat daar ontdekt werd dat Romeinse, dus Latijnse auteurs ook allerlei Griekse literaire genres hadden nagevolgd, hadden geïmiteerd en geëmuleerd. Dat inzicht, dat kwam dus wat later en in de jaren dat de vader van Erasmus daar in Italië rondreist als student, heeft dat die notie zich eigenlijk nog niet boven de Alpen verbreid. Dus dat idee in Deventer aan die Latijnse school door die Alexander Hegius echt tot leerprogramma wordt gemaakt en dat het echt wordt uitgedragen
als revolutionair.
Scholieren. Ja, dat was echt een internationale intellectuele revolutie wat er daar in dat stadje aan de IJssel gebeurde. Ja. Dat is natuurlijk wel heel geweldig.
Ja.
En het, kijk, de verdiensten van, dus het is wat Jan net al zei, hè? Erasmus heeft zich er een leven lang, hè, was een goede PR-man, op laten voorstaan dat hij dat allemaal zelf bedacht. Mm-hmm. Maar hij heeft wel heel complimenteuze woorden gesproken over Alexander Hegius en Rudolf Agricola. Hij noemde die mensen inderdaad zijn leermeesters. En je zou kunnen zeggen dat wat de eigenlijke verdienste van Erasmus is geweest, is dat hij inzag als jongen daar in Deventer dat inderdaad belangrijk was. Dat je daar je levenstaak zelfs van zou kunnen maken.
Ja.
Want je ziet ook uit zijn vroegste correspondentie al dat hij zich op heel jonge leeftijd daarop gestort. En wat hij dan in het bijzonder ging doen is niet alleen maar de heidense Griekse literatuur gaan lezen, maar vooral ook kerkvader Hieronymus gaan lezen en het Nieuwe Testament. Hè, dat is het deel van de Bijbel dat gaat over het leven en sterven van Christus. Dat is het deel van de Bijbel waarin de evangeliën en de apostelbrieven staan. En dat deel van de Bijbel is in de eerste eeuw opgetekend in het Grieks.
Ja, en ondertussen in alle tijd die daar overheen gegaan is, zijn er volgens Erasmus, en er waren ook anderen die mening waren toegedaan, is er een en ander verloren gegaan in de vertalingen, tijdens het kopiëren, misschien doelbewust, misschien ook niet, maar dat wilde hij rechtzetten. En hij wou dus terug naar de bron, zoals je het zo mooi verwoordt, Sandra Langerijs, om vooruit te kunnen gaan.
Ja, hij wilde terug naar de bron om vooruit te gaan. Hè. Dat is het programma van de humanisten. En kijk, Erasmus heeft niet alleen maar allerlei heidense klassieke teksten op deze manier benaderd. Hè, dus handschriften verzamelen, want die teksten werden natuurlijk 1500 jaar lang in handschrift doorgegeven door mensen als zijn vader Gerard. Mm-hmm. Hè, door kopiisten, ja, die al die teksten maar voortdurend met de hand moesten overschrijven. Dus hij heeft allerlei teksten, Seneca bijvoorbeeld, dat heeft hij allemaal in handschrift verzameld. En vervolgens ging hij proberen om die originele Latijnse, dan wel Griekse teksten zo goed mogelijk te reconstrueren, waarbij alle fouten en vergissingen en opzettelijke veranderingen door middeleeuwse kopiisten door hem werden opgespoord, mm-hmm, en geëlimineerd. Maar hij ging dat vooral ook doen met de Bijbeltekst.
Ja, wat een werk moet dat geweest zijn.
Ja, hij had van een behoorlijke werklust.
Ja. Ja. Maar hij is, we zitten nog altijd maar op het einde van die school in Deventer ongeveer. Hè. Als hij 14 is, dan heeft hij zich dat plan al voor ogen gehaald.
Dat denk ik wel, ja.
Ja. Jan Papi, je hebt ook een aantal brieven gepubliceerd samen met twee andere auteurs van Erasmus. Is hij heel vroeg ook al brieven beginnen schrijven waaruit jij dat ook hebt kunnen afleiden? Dat gegeven, of is dat moeilijk?
Wel, die brieven zijn natuurlijk geselecteerd door hemzelf, hè, zoals Sandra ook mooi gezegd
heeft. Ja, moeten we altijd rekening mee houden.
Hij is natuurlijk een beetje de architect van zijn eigen leven geweest in die correspondentie. Dat is een soort monumentum, hè, een soort affiche van zichzelf. Maar toch zien we in die eerste brieven dat daar toch al mooie pogingen worden ondernomen, waarin hij ook laat zien dat het niet zo evident is om dat Grieks meester te worden. Hij laat dan heel goed zien dat hij werkt aan zijn Latijnse stijloefeningen. Dat is natuurlijk iets wat in Latijnse scholen werd gedaan, maar wat hij op een veel hoger niveau heeft gebracht. Hij heeft daar ook zelf over gepubliceerd, traktaten, schools, maar speels. Dat is dan de humanist, pedagoog.
Ja, de humor is heel belangrijk.
Ja, humor is enorm belangrijk. En ook dat pedagogische inzicht, dat er weliswaar moet gewerkt worden op dat Latijn, op die stijl, om die verfijning. Want een gecultiveerd iemand was de renaissance mens bij uitstek. Dus ook in die taalexpressie was heel belangrijk om genuanceerd, maar ook met een heel palet aan kleuren, een rijk coloriet, te kunnen spreken, u te kunnen uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk, was een ideaal dat de humanisten hadden voorgebracht. Gaande terug natuurlijk op wat de Griekse en Romeinse idealen daar waren, met een belangrijk handboek van Quintilianus en Ciceroniaanse handboeken daarover. Maar hetzelfde gold natuurlijk om het zich eigen te maken van het Grieks. Met dan natuurlijk nog het huzarenstuk, dat is het Griekse idioom omzetten naar het Latijnse. Want het is niet een één-op-één relatie natuurlijk. Het zijn twee aparte talen die weliswaar verwant zijn geweest en die samen een cultuurtaal zijn geweest. Elke gecultiveerde Romein sprak en schreef Grieks. Ook Cicero en ook keizer Augustus, om maar enkele namen te noemen. Maar het moeilijke was, en dat had hij ook al bij Hieronymus gezien, want de naam is al gevallen, dat dat niet zomaar gemakkelijk zich liet vertalen in een letterlijke vertaling, zoals we die in de middeleeuwen kenden. Thomas van Aquino ging verder op vertalingen van Aristoteles, gemaakt door Willem van Moerbeke. En dat waren zo woord-per-woord vertalingen. Maar niet het rijke idioom, laat staan de soepelheid die dat had. En dan laat hij ook zien dat dat echt een werk is van uren elke dag trainen, oefenen in dat Latijn, dat is één zaak. In alle mogelijke auteurs expressievormen gaan vinden. Vooral bij comedieschrijvers vind je natuurlijk colloquiale uitdrukkingen. Terentius is dan een voorbeeld. Maar bijvoorbeeld gaat hij dan zelf ook colloquia schrijven waarin hij dat amusant voorstelt, maar spelenderwijs, door dat te lezen, gaan studenten, leerlingen dat Latijn oppikken. En krijgen we niet een ex cathedra onderwijs van het Latijn, maar een speels taalverwerven.
Ja, dat het is was uiteindelijk een onderwijsproject waar hij aan begonnen was.
En het tweede is natuurlijk dat Grieks. Ja, hoe maak je dat een beetje interessant? Ja, je gaat natuurlijk zorgen, het doel is uiteraard die Bijbel vertalen, maar dat, zo leert je dat natuurlijk niet. Je gaat dat doen met eerst wat epigrammetjes te vertalen. dan korte tekstjes, dan amusante, spitante teksten van Lucianus, een satire-auteur.
Ja, waar hij zich heel erg mee geamuseerd heeft, ja, Erasmus, ja. Samen met Thomas More.
Ja, het lag,
maar daar moeten we
daar,
nog
later
geraken. Ja.
Maar dus we zien inderdaad...
We hebben niet zo heel veel tijd.
Nee,
maar.
We zien dus inderdaad...
Mag ik even?
Ja, ja, hoor, Sandra.
Wat denk ik heel belangrijk is om te beseffen, en dat is niet echt uitdrukkelijk aan de orde gesteld, is dat die Bijbel, die dus in die eerste eeuw, hè, daar hebben we het over gehad, in het Grieks werd opgetekend, ja, door de evangelisten en apostelen. Die werd al vanaf de vroege middeleeuwen natuurlijk niet meer in het Grieks gelezen. Die werd in een Latijnse vertaling gelezen. En kerkvader Hieronymus, die naam is gevallen omdat Hieronymus de Vulgaatbijbel heeft samengesteld. Hieronymus vertaalde in opdracht van de paus rond het jaar 400... die Griekse bijbelteksten van het Nieuwe Testament in het Latijn.
En de Vulgaatbijbel, wat wil zeggen, Sandra?
De Vulgaatbijbel, dat is de Latijnse bijbelvertaling die door de paus, door de kerk, kanoniek werd verklaard. En waarin dus vervolgens zo'n 1000 jaar lang uit moest worden gelezen door priesters, door leken. Iedere christen in West-Europa kende de Bijbel alleen maar dankzij die Latijnse, ja, Vulgaat.
Dat was de referentie.
Dat was de referentie. En die Griekse tekst, de kennis van het Grieks raakt kwijt, kan je gerust zeggen, in de middeleeuwen. Dus de kennis van de Griekse teksten die achter die Latijnse Vulgaat zaten, raakte kwijt. Ook bij die kopiisten die Bijbel voortdurend maar met de hand moesten kopiëren voordat de boekdrukkunst werd uitgevonden. En Erasmus besefte dat hij terug moest naar die oerteksten van het Nieuwe Testament, van de evangelie, van de apostelbrieven in het Grieks. Hij besefte dat hij oude Griekse bijbelhandschriften moest gaan verzamelen.
Ja, om een aantal dingen op scherp te zetten.
Ja, en om al die Latijnse verschrijvingen en waar Jan het net ook over had. Überhaupt het probleem dat Hieronymus bij het vertalen van dat Grieks naar het Latijn van de Vulgaat inderdaad merkt dat het heel erg moeilijk is om goed Grieks om te zetten naar goed Latijn.
Ja.
En Hieronymus was daar een beetje beducht voor. Die durfde niet al te vrij vertalen, want ja, het was wel de Bijbeltekst natuurlijk. Mm-hmm. Dus de Latijn is vaak een houterige weergave van het Grieks, waardoor het begrip voor wat er nou eigenlijk in die Bijbel beweerd wordt in het geding komt. Want als je een spreekwoord of een gezegde of een uitdrukking heel letterlijk gaat vertalen in een andere taal, staat daar uiteindelijk toch iets waar geen touw aan vast te knopen valt.
Dat
en Erasmus had daar een goed... Ja, Erasmus had daar een uitstekend oog voor. En dat is waar hij dan zijn leven lang mee aan de gang is gegaan.
Ja, dan moeten we ken je klassiekers ook echt voor ogen houden. We pikken de draad meteen terug op en we moeten, vrees ik, een sprong in de tijd maken dan ook, want anders geraken we nergens. Eerst even wat muziek. Thank you. Jason Moran aan de piano met Follow the Light. Ik praat met Sandra Langerijs en Jan Papi over het boek, de biografie die Sandra geschreven heeft over Erasmus. Dwarsdenker heet die biografie. Het is een turf, zeiden we net al, van... ik ben even alle pagina's aan het tellen. Misschien weet je het uit het hoofd, Sandra. 784 pagina's. dat is heel wat. Er staat dan ook heel veel informatie in. We weten ondertussen dat Erasmus, dat voor hem taal ontzettend belangrijk was. Vandaar ook dat hij in Deventer, de school die zijn vader Gerard voor hem gekozen had, zoveel belang hechtte aan teruggaan naar de bron, de oertaal, het Grieks van het Latijn. Dan wil ik nu ook even zeggen, Sandra Langerijs, dat jij er ook wel in geslaagd bent om met heel veel zwier en enthousiasme dat boek te schrijven, die biografie, waardoor het leest als een ontzettend spannend verhaal. Alles wat die man tegenkomt. En je bent er ook in geslaagd om, ook al wilde je de historische Erasmus heel erg in beeld brengen, dat toch ook dat verhaal naar vandaag te brengen door een hedendaagse taal te hanteren, zoals bijvoorbeeld empowerment, spin-off. Het staat vol van ook al dat soort Engelse termen die je gebruikt. Dat is bewust ook, denk ik, dat je dat zo gedaan hebt dan.
Zeker, natuurlijk, ja. Ja, het is precies wat je zegt. Ik probeer dat verhaal wel te vertalen naar onze tijd. Omdat ik ook denk dat Erasmus dat verdient. Die man was met thema's bezig die ons nog steeds aanspreken. En Erasmus heeft mij heel erg veel gebracht. Want het was een heel scherpe, en niet alleen dwarse, maar ook heel scherpe denker. Die heel intelligente, brutale,
met een kwinkslag,
ontzettend grappige dingen ook heeft geschreven, waaraan je je eigen geest kunt scherpen. Als het gaat om thema's als onderwijs, als religieus fundamentalisme, autocratisch leiderschap. Dat, als het goed is, zit dat allemaal in het boek.
Ja, het zit er allemaal in. Het zit veel meer in. Je beschrijft tot in de kleinste details hoe boeken gedrukt worden, hoe de letterzetter bezig is, de inktzetter ook, hoe het leven in het klooster eruit zag. Want na Deventer, en Jan Papi knikt ook mee, want die zit hier wel degelijk ook nog bij mij in de studio, komt hij in het kloosterleven terecht, Erasmus, en dat bevalt hem van geen kanten, om het zacht uit te drukken. Dat heeft heel veel te maken met het feit dat hij maar een schriel mannetje is ook. Dat het repetitieve van het leven, het weinig eten, het speelt allemaal een rol. Maar je beschrijft dat ook tot in de, ja, ik zei het al, tot in de kleinste details.
Ja, want dat kloosterleven, dat heeft hem ook heel erg gevormd. Hè? Dat heeft hem nog verder dat pad opgedreven.
Waar hij in
Deventer door zijn vader en door die school, door Alexander Hegius enzovoorts, was opgezet. Hij verloor zijn ouders op jonge leeftijd. Zijn moeder overleed toen hij, denk ik, een jaar of 13 was. En zijn vader zal overleden zijn toen hij een jaar of 14 was. En toen kwam Erasmus, zijn lot kwam terecht in de handen van voogden, die volgens Erasmus, en ik denk ook wel dat dat zo was, helemaal geen rekening hielden met zijn persoonlijke wensen, zijn ambitie om naar de universiteit te gaan. Die schopte hem het klooster in. Dat is Erasmus' verhaal. Ik denk ook wel dat dat zo was, hoor.
Hij had geen keus.
En hij had geen enkele keus. Hij vond het daar verschrikkelijk. Om de redenen die jij net al aangaf, maar ook omdat hij zich intellectueel gekleineerd voelde en klein gehouden voelde daar in het klooster.
Ja, hij had wel wat anders meegemaakt in Deventer natuurlijk. Hè?
Hij had natuurlijk in Deventer een heel inspirerende opleiding gekregen waar hij open voor stond. Daar kon hij echt wat mee. En vervolgens kwam hij in een soort kwezelachtige cultuur terecht. Ja. De cultuur van de moderne devotie, van de broeders van het gemeen leven. Waar hij te maken kreeg met leesverboden. En terwijl hij juist alles wilde lezen wat hij te pakken kon krijgen. Daar schrijft hij dan ook heel erg beeldend over. Ja,
maar hij had dan wel het geluk, de botsing zo voor je, dat hij zijn eigen boeken mocht bij zich houden. En de boeken van zijn vader. Dus daar heeft hij het geluk bij een ongeluk in dat klooster zich toch helemaal kunnen aan wijden. En is hij dan vanaf dat moment, denk ik, toch autodidact geworden. Want niemand, dat is tenminste ook zijn verhaal, kon hem nog iets bijbrengen.
Dat klopt. Dus vanaf dat moment heeft hij zeker recht van spreken. Nadat hij in Deventer als 14-jarige jongen afscheid neemt van die school, komt hij terecht in dan komt hij terecht in de handen van zijn voogd. Hij wordt eerst nog naar een religieus kosthuis gestuurd, daarna naar dat klooster. Vanaf het moment dat hij Deventer verlaat, heeft hij zich als autodidact door het leven moeten slaan.
Ja.
Want ook op het moment dat hij dan als adolescent eindelijk mag gaan studeren, dan mag hij naar Parijs, dan gaat hij theologie studeren. Dan gaat hij, denk ik, nog in opperbeste stemming, zou je kunnen zeggen, naartoe, want hij wil het ook wel graag. Hè. Dan wordt hij ook weer vreselijk teleurgesteld.
Ja, ook daar
vindt hij precies dezelfde sfeer terug. Dus Jan had het net al over die enorme moeite die man zich decennia lang heeft getroost om het Grieks onder de knie te krijgen. Dat moest hij helemaal zelfstandig doen. In Parijs had hij op een gegeven moment een gevluchte Byzantijnse Griek in de arm genomen als leraar Grieks. En dan komt die Erasmus erachter dat die man hem helemaal geen Grieks kan leren. Want die man is wel in Griekenland geboren, heeft daar wel modern 16e eeuws Grieks geleerd. Maar die is niet gepokt en gemazeld in het klassieke Grieks. En voortdurend, en dat was ook echt wel zo, hij pocht er natuurlijk op, maar het was ook echt zo. Voortdurend moest hij het op eigen kracht bewerkstelligen.
Ja, en hij komt in Parijs terecht, waar je ook van schrijft, Sandra Langerijs, dat het studentenleven daar echt wel heel wild is en serieus uit zijn voegen aan het barsten is. Mensen klagen over al die studenten in de stad. Die maken daar het mooie weer. Maar goed, hij wilde eigenlijk niet naar Parijs. Hij wilde
naar Italië.
Italië. Ja. Daar komt hij uiteindelijk dan via allerlei omwegen.
Ja, dat staat allemaal
terecht
in het boek. Het is een heel erg spannend verhaal.
Heel spannend verhaal, ja. Het is, ik zei het al, het leest als een roman. Maar na Parijs, hij wil er eigenlijk zo snel mogelijk weg. Hoe doet hij dat? Hoe kan hij dat? Want hij heeft eigenlijk geen rotte cent.
Nee, dat is ook een heel erg groot probleem voor hem. Dus op een gegeven moment moet hij op zoek naar mecenassen. En dan begint dat onderdeel van zijn leven. Hè? Op het moment dat hij naar Parijs mag, is hij nog gewoon een kloosterling. Hij gaat met toestemming van zijn klooster naar Parijs. En het is dan wel de afspraak dat hij daar niet in een of ander studentenhuis gaat wonen. Hij moet bij religieuzen wonen. Dus vandaar dat hij terechtkomt in een college. Zo noem je zo'n studentenkosthuis, dat gerund werd door mensen uit diezelfde kring van de broeders van het gemene leven, van de moderne devotie, waar ik het toen straks al over had.
Ja, terug naar af.
Terug naar af, zo ervaarde hij het op dat moment ook echt. Want hij had nog een tijdje tussendoor aan een adellijk hof mogen werken. Had hij even geproefd van vrijheden die hij tot dan toe nog, dat was ongekend voor hem. Terug bij af in Parijs, bij Jan Standonk, in zijn beschimmelde college, in zijn beschimmelde studentenkosthuis, waar je rotte eieren voor gezet kreeg,
gewoon,
want het was allemaal vroom.
Ja, je mag niks weggooien ook niet, dat is nog altijd de norm.
Precies,
hè?
Ja. Nou, dat was niks voor Erasmus. Hij, op een gegeven moment gaat hij dat college uit, dat kosthuis, dat studentenkosthuis verlaat hij, want hij kan er echt niet meer tegen. Maar dan vanaf dat moment, dus dan verwerft hij wat vrijheid voor zich, maar vanaf dat moment realiseert hij zich ook dat hij in de kost moet gaan voorzien. Want hij moet een studentenpension, hij gaat dan in een studentenpension wonen, wel kunnen betalen. En vanaf dat moment zie je de Erasmus opstaan die de kost moet verdienen door ofwel les te geven, privéonderwijs aan rijke studenten, ofwel mecenassen te zoeken. En het liefst combineert hij dat natuurlijk met elkaar. En goed, na 4 jaar Parijs heeft hij dan een mecenas gevonden, een jonge, adellijke Engelse student die bulkt van het geld. Een van de rijkste mensen van Engeland, denk ik, die hij daar in Parijs is tegengekomen. En die neemt hem mee naar Engeland.
Ja, en daar begint eigenlijk een totaal ander verhaal. Daar gaan we het morgen over hebben. Laat ons vandaag nog eens even kijken naar hoe Erasmus dan uiteindelijk in zijn... Je zei net, Sandra, dat hij ging lesgeven. Dat hij ook wat moest jagen op geld van mecenassen. Maar lesgeven betekent natuurlijk... Ik kijk even naar jou, Jan Papi. Betekent ook dat je al die tijd die je besteedt aan lesgeven niet meer kan besteden aan onderzoek doen. Dat moet toch heel moeilijk gelegen hebben ook. Ben je daar iets van tegengekomen in de correspondentie of tijdens je lessen gaat het daarover?
Ja, zeker vast. Omdat hij had natuurlijk wel die pedagogische inzet, die vond hij heel belangrijk als humanist, maar om dan aan kleine jongetjes Latijnse grammatica, stijl, oefeningetjes te gaan geven, ja, daar maakte hij wel werk van, omdat het zijn onderzoek in die mate kon verrijken dat hij dan gewoon teksten nam waar hij zelf mee bezig was en die verwerkte voor zijn...
Dus in die mate, professoren nu nog altijd met doctoraatstudenten.
Dus in die mate
zo, dus niks veranderd.
Maar als het repetitief begon te worden, of uithollend, om het zo te zeggen, ja, dan paste hij. Omdat Erasmus zat op twee sporen. Hij was die pedagoog, uiteraard, maar hij was ook die literator. En dat is heel belangrijk. Hè. Dat heeft Sandra heel mooi weergegeven op verschillende bladzijden. Ademt die geest. Die literator die wil... met zijn ego, maar ook met zijn virtuose pen, hij weet dat hij talent heeft als schrijver, wil hij die klassieken uitdragen, wil hij ook zelf gaan schrijven. In eerste instantie gaat hij natuurlijk doen wat er dan op dat moment zich aandient, dat is wat hij zelf verwerkt heeft als pedagoog, maar op de markt gooien om enigszins wat geld bij elkaar te krabbelen. Mm-hmm. Maar gaandeweg zien we Erasmus evolueren tot een verfijnd literator, zoals iedereen hem dan ook kent, in één werk dat later wel ter sprake zal komen, De Lof der Zotheid, waar hij dan die spitse schrijver is die iedereen denkt te kennen. Hè? Want Sandra knikt en terecht. Hè? De Lof der Zotheid is natuurlijk een werk dat heel complex is, maar waarin we heel die Erasmus vervat zien. Hè? Zijn theologisch programma, zijn zwierige pen, zijn Lucianus humor, zit allemaal verpakt.
Maar ik denk wel, Jan, dat Erasmus geen onderwijzer uit tegenzin was. He, je ziet juist ook in die vroegste brieven die in het klooster zijn geschreven, dat hij echt een geboren pedagoog is.
Ja, zeker
en dat hij wel heel veel eer legt in het geven van onderwijs.
Ja. Hij maakt er zich niet van af, hè? Zeker niet. Hè?
Hij maakt er zich er niet van af. Hij vindt dat ontzettend belangrijk, want ook dat maakt onderdeel uit van zijn programma. Het gaat hem niet alleen maar om zijn eigen... het gaat hem er niet alleen maar om zichzelf te ontwikkelen.
Hij heeft twee sporen. Hè. Hij is die pedagoog.
Hij heeft twee sporen.
En dat is hij in de praktijk en in de theorie. Ja. En daar maakt hij dus prachtige handboeken mee. Succesrijke handboeken van.
Ja. Wat ik heel sympathiek aan hem vond, was dat hij in Parijs, als hij dan les gaat geven aan een aantal van die rijke studenten, waarvan we sommige jongens nog kennen, omdat hij daar brieven mee wisselde, is dat hij zich niet blind staarde op de meest briljante jongetjes. Hè? Ook jongetjes als die koopmanszonen uit Lübeck, de gebroeders Noordhof.
Ja.
Dat zijn helemaal geen hoogvliegers.
Nee.
En die moeten van hun vader alweer vrij snel terug naar huis, naar Lübeck, om daar in het familiebedrijf te gaan
werken. En dat vindt Erasmus heel jammer.
Dat vindt hij heel jammer, maar hij blijft met die jongens corresponderen en ze bevlogen brieven schrijven, ook als het niet meer hoeft. En dat vind ik heel erg sympathiek aan Erasmus.
Ja.
Die Lof der Gezondheid, Jan Papi, daar hebben we het morgen over. Mm. Zoals ik al zei, we zijn bijna aan het eind van dit uur alreeds. Waar is de tijd? Maar ik wil het nog even hebben over die brieven, toch die correspondentie die ontzettend belangrijk is gebleken, ook voor jou, Sandra Langerijs, als bron. Deze biografie te schrijven. Maar jij hebt dan nog eens jezelf ook de duvel aangedaan door ze zelf te gaan vertalen, nee?
Ja, dat moet je ook doen, vind ik.
Maar er was een gedegen vertaling aanwezig. Of dacht je van, nee, ik moet dat ik moet dat zelf doen?
Je moet dat altijd zelf doen. Want ten eerste moet je natuurlijk controleren wat er in het origineel staat. Want je kan het wel eens ergens niet mee eens zijn. En een andere interpretatie hebben. Zo'n brief anders lezen. Ten tweede, je moet je eigen idioom gebruiken. Als biograaf. Daarom heb ik alles in het Latijn en soms ook in het Grieks erbij gepakt.
Dus wat dat betreft ben je evenzeer een dwarsdenker als
Erasmus. Maar dit is niet mijn eerste biografie. Het is ook niet het eerste boek dat gebaseerd is op briefwisselingen. Dit is mijn vijfde boek. En al die vier voorgaande boeken van mij zijn ook steeds gebaseerd geweest op humanistische correspondenties. Dus vanaf mijn studententijd lees ik al Latijnse brieven. En weet ik ook dat brieven dat vormen de bronnen bij uitstek om zo'n leven te ontrafelen. Maar je moet dan niet alleen maar goed Latijn en Grieks kunnen lezen.
Maar je moet het ook kunnen vertalen.
Je moet die brieven ook kunnen decoderen.
Ja.
Je moet beseffen dat brieven weer een eigen agenda hebben. Want afhankelijk van de geadresseerde, de persoon aan wie geschreven wordt en met welke intentie een brief precies geschreven wordt, niet alle brieven zijn over één kam te scheren. Je moet je altijd afvragen, aan wie schrijft Erasmus? Wat heeft hij met die brief voor ogen? Je moet zo'n brief deconstrueren om de intentie ervan op juiste waarde te kunnen schatten.
Ja, dus ben je ook terug naar de bron gegaan. Hè? Zo is het.
Ook om die reden moet je naar die originele. Ja. Ja.
Ik moet de aflevering van vandaag afronden. Maar we komen morgen terug, zoals beloofd, met nog meer Erasmus. En er gebeurt nog wel wat in zijn leven. Dankjewel alvast Sandra Langerijs en Jan Papi.
Dankjewel.
Morgen Erasmus 2.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.